Psalm 45, dat is toch wel een van de mooiste, als ik zelf een voorkeur mag uitspreken, onder alle Messiaanse psalmen. We hebben er al net iets van gehoord en ik ga het niet helemaal voorlezen, maar ik begin wel weer bij het begin. Psalm 45 uit de HSV. Een onderwijzing, een lied over de liefde. Voor de koorleider van de zonen van Korach op de lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, o held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer u uit de ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ofir. Luister, dochter, en zie en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw Heere is, buig u voor hem neer. Tot zover lezen wij uit deze psalm. U hebt het al gehoord en gezien. Ik heb ervoor gezet psalm 42 tot 45. En dat heeft een reden. De psalmen staan maar niet in een willekeurige volgorde. Vroeger had je de bundel hervormde gezangen. Daar zat geen enkele systematiek in. Hoe dat ooit tot stand gekomen is, dat doet er niet toe. Maar het was niet zo dat aan die nummers een bijzondere betekenis was. Maar het boek van de psalmen, daar zit wel een systematiek in. In de eerste plaats hebben we 5 psalmboeken. En dat is belangrijk omdat in psalm 42 een nieuw psalmboek begint. Het tweede psalmboek. En dat ademt al direct een heel andere sfeer. En dat is namelijk dat we daar meteen in een somberheid komen zoals we die in het eerste psalmboek niet zoveel tegenkomen. Daar hebben we ook in psalm 42 gehad. Maar hier, en dat is ook nieuw, zijn het psalmen van de zonen van Korach. Dat is ook al heel bijzonder. Die zonen van Korach is een heel merkwaardig verhaal. U weet van de opstand van Korach, die beschreven wordt in het boek Numeri. En Korach en Datan en Abiram, die lijken met heel hun gezinnen in de aardbodem te verdwijnen. En dan staat er ineens heel nuchter in nummer 26, de kinderen van Korach stierven niet. Eén zinnetje, moet je mee doen, je weet niet waarom. Waarom hun genade betoond werd, maar dat is wel gebeurd. En je kunt wel je voorstellen dat dat hun hele leven verder gestempeld heeft. Dit wonder, dat zij in plaats van met hun vader ten onder te gaan, het leven kregen. En wat vervolgens heel bijzonder is, dat is David die in de tempel de muziek invoert. De tempelzang. In het tabernakel werd niet gezongen. Althans, daar horen we helemaal niks over. Wel bij de uittocht uit Egypte, maar dat was niet een regelmatige tabernakelzang. Maar als David de plannen ontwikkelt voor de tempel, dan ontwikkelt hij ook de tempelzang en muziek. Dat hoorden bij elkaar, want deze levieten waren dat allemaal. Die levieten moesten tokkelen. Ze speelden op een soort harp of lier, zoals David dat zelf in zijn jonge jaren gedaan had. En dat waren onder andere Asaf en Heman en Ethan, oftewel Jedutun. Jedutun moet je natuurlijk zeggen. En ook die kinderen van Korach, die kregen allemaal een plaats in deze tempeldienst. En wat zij deden was zelfs profeteren, wordt er gezegd. Profeteren betekent lang niet altijd de toekomst voorzeggen. Profeteren kan ook betekenen op een extatische wijze God groot maken. Als er in 1 Korinthe 14 staat dat in de gemeente alle profeteren, wat vandaag niet zoveel meer voorkomt, dan betekent dat ook niet dat ze allemaal toekomstvoorspellingen staan uit te spreken, maar dat ze allemaal bezig zijn op een uitgelaten manier God groot te maken. Op een bijzondere vervulling van de Heilige Geest. Nou, zo'n stel was dat. En nu zien wij in dat tweede psalmboek meteen al, psalm 42, 43, 44, 45, gaat nog een tijdje door. Dat zijn allemaal psalmen van die kinderen van Korach. En dan moet je dus hun hele levensgeschiedenis bijdenken. En ook het feit dat zij een bijzondere taak hadden, een profetische taak, om muziek te maken en God groot te maken. En de profetische af en toe betekent dat wel toekomstvoorzegging, want psalm 45 is toch echt een profetische psalm. Nou zeggen we heel vaak, die psalmen zijn indirect messiaans. Ze werden niet geschreven met het oog op de Messias. Ze werden geschreven, in dit geval was het een bruiloftslied voor Salomo of voor een andere koning in Israël. Maar er zit altijd een dieptedimensie in, waardoor wij zeggen, hey, die psalm is messiaans. Als je op een dieper niveau kijkt, en dat blijkt ook uit het feit dat deze psalm in het Nieuwe Testament zijn eigen plek krijgt in de Hebreeënbrief, waar zoveel psalmen worden geciteerd. Maar daar komen we zo bij. Psalm 42, 43 en 44 zijn van een bijzondere, sombere toon. Er is een groot verlangen, er is ballingschap voor die Korachieten. Misschien gaat het over de tijd dat David vervolgd werd door zijn zoon Absalom. Ze verlangen terug naar de tempel, want daar horen ze thuis, daar is hun bediening. En dan klagen ze daar hun nood. Want mijn ziel verlangt naar God. Psalm 42, 43 horen bij elkaar, dat weet u wel. Er komt twee keer dat refrein voor in psalm 42, dat je ook aan het eind van psalm 43 vindt. En daardoor weten we dat het oorspronkelijk waarschijnlijk een geheel is geweest. En hij lijdt aan de ene kant, het is heel individueel, maar tegelijkertijd spreekt hij zichzelf vermanend toe. Wat buig je je neer, o ziel? Praat u wel eens tegen uw eigen ziel? In de HSV hoor je je ziel met u aan te spreken. Dat doe ik eigenlijk zelf nooit. Als ik tegen mezelf praat, dan zeg ik jij. Wat heb je nou toch over, Willem? Wat zit je nou toch moeilijk te doen? Wat zit je nou te klagen? Is God er dan niet meer? Is hij niet de verlosser? Is hij niet degene die ook in deze situatie uitredding zal geven? Dus daar zit altijd iets van hoop in. En dat is in psalm 43 zo, dat is eigenlijk het vervolg. Maar in 44 is het nog somberder. En daar is het ook meer collectief. Vooral vanuit het besef, wat hebben we nou eigenlijk verkeerd gedaan? Het is eigenlijk een beetje de sfeer van het boek Job. In andere psalmen is de psalmist zich ervan bewust dat er veel zonde is onder het volk. En dat dat de reden zal zijn waarom God het zijn volk zo moeilijk maakt. Maar in psalm 44 is het echt, waarom? Waarom overkomt ons dit? Wat hebben we allemaal voor verschrikkelijks gedaan? Ja, we zijn allemaal zondaren, net als Job. Maar we hebben toch niet iets gedaan wat nou zo erg is dat daarvoor dit oordeel over ons moet komen. Psalm 44 is echt een dieptepunt. En ik benadruk dat omdat daardoor het contrast met psalm 45 zo groot is. Je gaat als het ware steeds verder die spiraal naar beneden doormaken. Psalm 42, 43, 44. En dan ben je helemaal onderop. En wat zou je dan wel wensen als je nou helemaal onderop bent? Normaal is het zo dat je dan zou wensen, en daar zou je ook voor bidden, dat die ellende van je zou worden weggenomen. En het punt is dat de Heere dat heel vaak niet doet. Maar hij doet soms en heel vaak wel wat anders. Psalm 45, daar wordt de ellende niet weggenomen van het volk, maar iets anders wordt gedaan. Niet iets weggenomen, maar iets ingevoerd. Christus. En dat verandert alles. Dat verandert alles. De hele sfeer verandert, want die volgende psalmen zijn ook van de zonen van Korach. En daaruit zie je, die ellende is niet voorbij. En toch vind je daar nooit meer deze zure toon, deze sombere, wanhopige stemming. Er is iets veranderd. En dat is heel mooi. We mogen wel bidden dat God de ellende wegneemt. Natuurlijk, je mag alles vragen aan hem. Maar misschien is het nog wel veel groter dat hij Christus invoert en daardoor ineens verandert de hele stemming. Zomaar een alledaags beeld, stel je voor dat iemand doodziek is. En er komt ineens een vriend van een heel ver land, van die nog nauwelijks wist dat hij bestond. En die daagt daar ineens op. De ellende van dat ziekbed wordt niet weggenomen. Maar de vreugde dat deze man ineens aan dat ziekbed verschijnt, is zo overweldigend groot. En dat is nog niks te vergelijken met wat deze Korachieten ondervinden als ze ineens de koning in zijn glorie en heerlijkheid voor zich zien. Inderdaad, het is een bruiloftslied, dat staat er ook boven. En dat zullen we ook direct zien in het tweede deel van de psalm, waar de bruid ons wordt voorgesteld. Een bruiloftspsalm die toch ook voor Joods besef, dat vind ik altijd bijzonder interessant, messiaans kan zijn. Dat wil zeggen, je vindt in bijna alle gevallen, niet altijd, wel ergens een Joodse bron. In dit geval is het de Targum, dat is de oude Aramese parafrase van het Oude Testament, een hele vrije weergave van het Oude Testament in het Aramees, want heel veel Joden kenden geen Hebreeuws meer. En daar wordt dit ook als een messiaanse psalm aangeduid. En er is altijd wel ergens nog dat besef. Hoe meer de christenen opkwamen zetten en de joden begrepen hoe die christenen de psalmen uitlegden, des te meer krabbelden ze terug en trokken ze ook die messiaanse uitleggingen terug. En dan zeiden ze, nee, dat gaat over heel wat anders. Daar hebben we ook al voorbeelden van gezien. Maar ook hier was het besef, dit is zo mooi, dit gaat eigenlijk niet over een gewoon mens. Dat kan haast niet. Maar het kan dus wel. Een onderwijzing, zo begint het. Maskil. Maskiel, een leerdicht. Sommige vertalingen laten het ook staan. Een leerdicht, zegt de NBG-vertaling. Misschien kennen jullie het woord uit Daniel 11, de wijzen en de verstandigen. Daniel 11 en 12, daar worden ze 4 keer genoemd. In tijden van nood zijn daar die maskilim, zoals ze in het Hebreeuws heten. Dat zijn de verstandigen die Gods tijden weten te onderscheiden en die het volk leiding kunnen geven. Nou, dit is zo'n psalm van een maskiel. Een psalm om jou verstandig te maken, om je onderwijs te geven. Maar ook, het is een lied over de liefde. Dat is mooi, maar je zou ook kunnen vertalen, het is een lied over de geliefde. De koning is hier de geliefde, niet alleen van zijn bruid, maar van zijn hele volk. De ladies, dat is de aanduiding voor de melodie, dat zegt ons niks meer vandaag aan de dag. Maar daar beginnen die zonen van Korach. Mijn hart brengt een goed woord voor of een goede zaak. Mijn hart vloeit over, want ik heb een geweldige zaak te bespreken. Met grote vreugde. Ik draag mijn gedichten, letterlijk mijn maaksels. Maar het woord poëzie komt ook weer van een Grieks werkwoord. Dat betekent gewoon maken. Dus gedichten is hier een goede weergave. Het is dat wat ik maak, maar dan in de zin van wat ik gedicht heb. Wat ik gewrocht heb. Als dichtkunst. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. De ASV en de Statenvertaling zetten dat al meteen met een hoofdletter. Maar we houden vast, de eerste uitlegging is niet per se messiaans. Het zal ongetwijfeld gegaan zijn over een toenmalige Davidische koning. Maar straks zullen we dingen tegenkomen. En dat was bij Psalm 40 net zo, waardoor we zeggen, nee, je ziet het. Die psalm, daar zit veel meer in. Dit kan niet alleen maar over een gewone koning uit het huis van David gaan. Mijn tong is als een vaardig schrijver. Mijn tong is, die schrijver is eigenlijk de Heilige Geest. Die tong wordt in beweging gebracht door de Heilige Geest. Die tong is een pen en de schrijver hanteert die pen. Daar zit ook het besef in, al staat het er heel veel borgen, dat wat hier uitgesproken wordt van de Heilige Geest komt. En na dit korte inleidingje spreekt hij de Messias, nou zeg ik het toch maar zo, met deze woorden aan. U bent veel mooier dan de mensenkinderen. Ja, als je alleen al denkt aan het Hooglied. We hebben nou pas weer de Matthäus-persoon gezongen of gehoord en daar wordt heel veel uit het Hooglied geciteerd. En dan vind je ook die gedachte, wat heeft jouw geliefde nou meer dan andere geliefden? Wat zie je nou in hem? Wat is het nou zo bijzonder? En dan komt er die gedachte, mijn geliefde is blank en rood, uitstekend boven 10.000. Hij is met niemand te vergelijken. En dat is de gedachte die je hier vindt. En dan moet je niet per se denken aan de Heer Jezus als mens. Isaïe 53 zegt, hij had gedaan te nog luisteren dat we hem begeerd zouden hebben. Daar gaat het niet om. Het gaat erom, zoals de apostelen dat zeggen, Johannes 1, dat je door die omhulling heen kijkt en dan zie je een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Je moet dieper kijken om deze schoonheid waar het hier over gaat te begrijpen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Je kunt ook, zoals de MBG-vertaling doet, liefelijkheid vertalen. Elk meisje dat Anna of Hanna heet, dat betekent liefelijkheid. Terwijl het hetzelfde woord is als genade. Maar bij een vrouw heeft het betekent liefelijkheid, ook in de Bijbel. Maar hier vind ik het woord genade wel erg mooi. Om het zo te vertalen. Het doet me denken aan Lucas 4, waar de Heer Jezus is in de synagoge van Nazareth. En dan lees je dat die mensen zich verbaasden over de woorden van genade die uit zijn mond kwamen. Genade heeft daar een heel brede betekenis. Dat houdt ook dat liefelijke in, de liefelijke woorden. Maar ook als waar de hele goedheid van God klinkt daarin door. Als je alles wat de Heer Jezus gezegd heeft hier op aarde, zoals het in de evangelie staat, er waren ook wel eens harde woorden bij. Dat moest ook gebeuren. Maar alle liefelijkheid, barmhartigheid, goedheid, genade van God komt daarin naar voren. Hij spreekt uit wat in God is. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Dat is een grote sprong. Die genade, dat was toen hij hier op aarde was. En toen hij gesproken heeft en die woorden van genade uitsprak. Even tussen de haakjes in Kolosser 4 staat ook onze woorden moeten zijn in genade. Met zout besprengd. Dus de pittigheid van het zout en toch tegelijkertijd de liefelijkheid. Zoals ook die woorden van genade die uit de mond van de Heer Jezus kwamen. Maar dat is in zijn verblijf hier op aarde. En dan, daarom heeft God u voor eeuwig gezegend, dat heeft eigenlijk te maken met zijn verheerlijking. En nu verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die ik bij u had eer de wereld was, Johannes 17. God heeft hem ook, zegt Filippenzen 2, God heeft hem ook uitermate verhoogd. En hem de plaats gegeven die boven alles, de naam gegeven die boven alle naam is. Dat is voor eeuwig gezegend, deze plaats gegeven. En dat is niet simpelweg de Vader ten opzichte van de Zoon, maar daar was een mens hier op aarde die God vertolkt heeft. Die mens was God de Zoon, maar als mens heeft hij Gods woord doorgegeven en als mens is hij daar verheerlijkt aan Gods rechterhand. En straks komt hij terug. Dus in vers 3 heb je het verleden, tijd van de evangelie, zijn verheerlijking aan Gods rechterhand. En in vers 4 gaat het over de toekomst, als hij terugkeert. Als dat zwaard aan zijn heup zal zijn. Zo vind je het ook prachtig in Openbaring 19 beschreven. Dat daar die held zit op dat witte paard. En hij heeft het zwaard op zijn heup. Het zwaard van uw majesteit en glorie. Rijd uit, voorspoedig uit in uw glorie. Op het woord. Of je kunt ook vertalen, zaak en woord is hetzelfde woord in Hebreeuws, daarvaar. Op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Of voor de zaak van waarheid, waarachtigheid, zachtmoedigheid, gerechtigheid. Uw rechterhand, waarin dat zwaard is, zal u geduchte daden leren. Vreselijk staat er vaak in de Statenvertaling. Dat betekent geducht, ontzagwekkend, maar ook wel angstaanjagend als het gaat om zijn vijanden. En zo staat het ook van zijn pijlen die zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Dit heeft alles betrekking op de oordelen die verbonden zijn met zijn wederkomst. En de vestiging van het Messiaanse Rijk. Waar de vijanden teniet gedaan worden. En zij die de koning willen volgen en dienen toegelaten worden tot dat koninkrijk. En nu komen we tot dat wonderlijke vers. Waardoor de psalm ineens uitgetild wordt boven alles wat je van welke aardse koning dan ook zou kunnen zeggen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Als ik nou zoiets lees vandaag de dag, vroeger net, maar nu, dan kijk ik onmiddellijk, wat zeggen de rabbijnen? Want hier wordt tegen de Messias gezegd, uw troon, o God. Dat Messiasbeeld van de Joden is echt niet alleen maar bepaald door het Oude Testament. Het is ook vaak in de kerkgeschiedenis een zich afzetten geweest tegen de christenen. En ik zei dat, ik heb het ook wel eens tegen rabbijnen gezegd, dus ik kan het tegen jullie ook wel zeggen. Het is net alsof jullie Messiasbeeld vooral zo min mogelijk moet lijken op dat van dat christenen hanteren. En daar hoort dus onder andere ook bij dat de Messias natuurlijk niet goddelijk kan zijn. Die heeft God en die zendt de Messias en die Messias is koning, priester, profeet, prachtig, maar hij is niet God. En dan kijk je dus, wat zou ze hier nou van maken? Nou, ze komen er absoluut niet uit. Je kunt natuurlijk wringen met het Hebreeuws om er toch iets van te maken dat misschien erop lijkt. Maar het staat er gewoon. En het mooie is, de Septuaginta, dat is altijd zo'n prachtig hulpmiddel. Moet ik ook even iets vertellen. Die Septuaginta is in de 2e, 3e eeuw voor onze jaartelling gemaakt. Dat is een Griekse vertaling. Ik zei straks al, toen de Joden niet meer goed Hebreeuws konden lezen, kregen ze een Arameese vertaling, dat is de Targum. Maar ze kregen in het chique Alexandrië, waar heel veel Joden woonden, die eigenlijk niet zoveel Hebreeuws meer kenden, kregen ze ook deze Griekse vertaling. De Septuaginta, dat betekent 70. Want de traditie, de overlevering zegt dat 70 rabbijnen of 72 die samen geschreven hebben. Maar hoe dat ook mogen zijn, die Septuaginta is heel belangrijk. Ten eerste omdat heel veel citaten in het Nieuwe Testament uit die Septuaginta komen. Vooral daar waar die Septuaginta afwijkt van het Hebreeuwse Oude Testament. En het zo staat in het Nieuwe Testament zoals het in de Septuaginta staat. Dan weet je zeker, die schrijver in het Nieuwe Testament, die heeft de Septuaginta voor zich gehad. Of uit zijn hoofd geciteerd. We hebben dat de vorige keer ook gezien. Toen daar stond, u hebt mijn oren uitgegraven en de Septuaginta zegt, u hebt mijn lichaam toebereid. En zo staat het dan ook in Hebreeën 10. Dus die Septuaginta is heel bijzonder. En het bijzondere daarvan is, door Joden geschreven. Voordat de Messias kwam. Dus nog totaal onbevooroordeeld ten aanzien van de christenen. En die Septuaginta is daarom vaak een enorme hulp. Dus als je hieraan wil gaan knutselen, omdat het je niet past, kijk dan maar aan de Septuaginta. Daar hebben de Joodse vertalers wat geschreven? Precies wat hier ook staat. En precies zo vind je dat dan ook terug in het Nieuwe Testament. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Hoe kan de Messias als God worden aangesproken? Ja, kijk, pas in het licht van het Nieuwe Testament gaan we dat begrijpen. Het woord is vlees geworden. De eeuwige zoon die in de schoot van de Vader was, is mens geworden in de volheid van de tijd. En hij bleef God. En hij werd mens. En hij blijft tot een eeuwigheid God. En hij blijft tot een eeuwigheid mens. Dat is een mysterie. Daar wordt al eeuwen over getopt. Want we krijgen daar nooit helemaal grip op dat mirakel, op dat wonder beter gezegd. Dus die Messias is een mens. Het is de zoon des mensen die komt met de volken des hemels. Maar je vindt die spanning door het hele Nieuw-Oude Testament heen. Als je het maar ziet. Als je eenmaal vanuit het licht van het Nieuw Testament ernaar gaat kijken, zie je het overal. Simpel voorbeeld, Daniel 7, vers 13. De zoon des mensen komt met de wolken des hemels. En in vers 14, dan krijgt hij dat eeuwig koninkrijk. De zoon des mensen komt. En dan kom je in vers 22 en dan denk je dat daar nog een keer staat, de zoon des mensen komt. Dan staat er ineens toen de oude van dagen kwam. De oude van dagen is God. Dat is God die deze zoon des mensen in de wereld stuurt. Maar op een of andere manier blijkt die zoon des mensen identiek te zijn met de oude van dagen. Ik zal het u nog sterker vertellen. Als je in Openbaring 1 leest waar de Heer Jezus in alle pracht en praal verschijnt aan Johannes. Die attributen die daar van hem beschreven worden, die vind je in Daniel 7. Niet bij de zoon des mensen, maar bij de oude van dagen. Dit is zo wonderbaarlijk. Als je daar dan teruggaat naar het Oude Testament, dan gaan die twee met elkaar vervloeien. Niet echt. God blijft onderscheiden van de mens die hij in deze wereld zendt. Maar die mens zelf is tegelijkertijd God. En het is uiteindelijk dan in die mens dat de oude van dagen, dat God zelf komt. Net zoals er staat van de Heer in Zacharië 14. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Maar dat is de Messias die komt en wederkomt op deze aarde en wiens voeten zullen staan op de Olijfberg. En dan ineens is het helemaal niet meer wonderlijk. dat er gezegd wordt van de Messias: uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. Pas op, dit is niet per se de troon van God in de hemel. Kijk, dan kun je er ook nog uitkomen. Hè? Dan kun je zeggen, ach ja, hij heeft het ineens over God in de hemel. Dit gaat helemaal niet over de Messias. Maar als je doorleest, ook naar de volgende versen, dan zie je wel, hij heeft het over de Messias. Hij heeft het nog steeds over die sterke held. Want de scepter van uw koninkrijk, hij is toch de koning in vers 6. In vers 7 is daar zijn koninkrijk. Hij zal regeren in zijn koninkrijk met een scepter van rechtvaardigheid. Het wordt nog vreemder. Want er staat in vers 8, u hebt gerechtigheid, lief en haat, goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God. Nou, dat moet je eens even op je tong proeven. Uw God, o God, heeft u gezalfd. Zalving, dat is de Messias. Messias, kunnen we niet vaak genoeg zeggen, komt, is Hebreeuws Mashiach. En dat komt van een werkwoord dat betekent zalven. De Messias is de gezalfde koning. Hij heeft wel ook de gezalfde priester, de gezalfde profeet, maar toch in eerste instantie de gezalfde koning. Die koning is door God gezalfd. Dat is helemaal geen probleem. Daarom heeft uw God u gezalfd met vreugdeolie boven uw medegenoten, metgezellen. Geen probleem. Maar ineens staat ertussen, o God. Nou, dit is helemaal apart. God heeft God gezalfd. Nu voel je al aan dat het moeilijk begint te worden. Ik weet niet of ik dat in deze serie wel eens eerder gezegd heb, maar in Johannes 1 vers 18 heb je ook een soortgelijk probleem. Niemand heeft ooit God gezien. De enige geboren zoon die in de schoot van de vader is, die heeft hem verklaard. Maar in de oudere handschriften staat het anders. Het is jammer dat de Statenvertaling en de herziende Statenvertaling zich baseren op veel jongere handschriften, want in de 17e eeuw waren ze nog helemaal niet meer bekend. Maar in de oudste handschriften staat het anders. Er staat de enige geborene God, die in de schoot van de Vader is. Die heeft hem verklaard. Ik kan zo makkelijk voorstellen dat een overschrijver dacht, dat kan niet kloppen. En die heeft dat veranderd in zoon. Maar dat is een argument des te meer dat er oorspronkelijk gestaan heeft, God in de schoot van God. De zoon in de schoot van de vader is makkelijk. God heeft God verklaard. En die spanning heb je vaker in de schrift. Ik ben er nou weer mee bezig door mijn boek over de christologie in het Engels te vertalen. Dus dan moet je weer al die problemen heen kruipen. Het is zo diep en zo wondergroot. Eigenlijk heeft de Nicea dat al geprobeerd uit te drukken in die moeilijke woorden. Die staan niet in de Bijbel, dus daar hou ik dan niet zo van. Maar toch, die woorden God uit God, licht uit licht, Deus de Deo, Lumen de Lumine, God uit God. De Zoon van God is net zozeer God als dat de Vader dat is. Uw God, o God, heeft u gezalfd boven uw metgezellen. Nou, dus zeg ik, die psalm is daarmee meteen helemaal uitgetild boven wat voor bruiloftslied, voor wat voor Davidische koning ook. En dat wil men natuurlijk niet zo graag, en dan wordt er net zo lang in die tekst geknutseld tot het, die toch iets zegt dat ons in de kraam te pas komt. Maar dan hebben we die goede oude Septuaginta achter ons staan, die het ook precies zo vertaalt zoals wij het in onze Bijbels hebben staan. Dit is trouwens niet zozeer de zalving van dat, om koning te worden. Dit is niet zozeer de zalving om priester te worden. Met vreugdeolie staat hier boven uw metgezel. Dat is een ander soort zalving. Dat is, nou laat ik het eens even heel plastisch proberen voor te stellen. De koning, de jonge koning aan het begin van zijn bruiloft. Met al zijn vrienden om hem heen. Ze zijn vrolijk, want de koning gaat vandaag trouwen. Zijn opgewonden. En deze zalfolie die ze allemaal krijgen, die is om een lieflijke geur te verspreiden in de bruiloftzaal. En het is vreugdeolie. Hij verheugt zich samen met zijn medegenoten. Je vindt dat ook in Jesaja 61 terug, iets dergelijks. Vreugdeolie in plaats van zakgewaad. Vreugdeolie is niet de ambtelijke olie waarmee je koning of priester wordt. De koning is al koning. Dit is gewoon de olie van de vreugde om lekker te ruiken en daarmee aangenaamheid om je heen te verspreiden. Maar vooral, het verbindt hem ook met zijn metgezellen. Ik denk daar ineens aan de Hebreeënbrief, waar de Heer Jezus ook, ik geloof dat het minstens 1 of 2 keer staat, zeker een heel ander, in Hebreeën 3, de Heer Jezus verbonden gezien wordt met zijn metgezellen, of de oudere vertaling zijn medegenoten. Dat is een gezelschap, dat is zijn huis. Het gaat daar meer om zijn priesterlijke kant, maar dat doet er nou niet toe. Een gezelschap van mensen die zijn metgezellen zijn, zoals eigenlijk de discipelen dat waren. Maar zoals elk gelovig kind van God dat ook mag zijn, een metgezel, een vriend. Wij zeggen niet zo gauw dat Jezus onze vriend is, ook al zingen we dan uit volle borst welk een vriend is onze Jezus. Maar hij noemt ons wel zo. Ik heb u vrienden genoemd, zegt hij in Johannes 15. Jullie zijn mijn vrienden, zegt hij ook in het Lucas-evangelie. Vrienden, dat is metgezellen. Dat zijn degenen die je lief hebben. Vriend, ook in het Nederlands, maar dat ga ik nou niet uitleggen. Het is dan moeilijk genoeg om Grieks en Hebreeuws uit te leggen. En al die talen heeft vriend de grondbetekenis van liefhebber. Zacharia 13, huis van mijn liefhebbers. En begeven dadelijk huis van mijn vrienden. Een vriend is iemand die jou lief heeft. Niet zoals een man en een vrouw elkaar lief hebben, maar zoals vrienden elkaar lief hebben. Dat is een heel ander soort liefde. Meer die hartelijke genegenheid van mannen onder elkaar. Dat is heel anders dan mannen ten opzichte van vrouwen. Dit is een vriendschap, zoals de Heer Jezus die gekend heeft met die 12 mannen. Als hij in de laatste nacht van zijn leven dat tegen ze zegt, jullie zijn mijn vrienden, ik heb jullie mijn vrienden genoemd. Hij zegt er wel weer tegelijkertijd, als jullie doen wat ik zeg. Daarmee kun je zien, het is ook weer niet een gewone vriendschap. Hij staat ook tegelijkertijd wel weer een heel eind boven hen. Hij zegt, jullie zijn mijn vrienden. Zij zeggen niet, u bent onze vriend. Er is verschil en toch. Hij heeft zich zo thuis gevoeld in dit gezelschap dat hem zo dierbaar was. Over geuren gesproken. Zal ik eens iets wat geks zeggen? Af en toe heb ik zo'n gekke bui. Ik mis wel eens de geur in de kerk. Oh, hij gaat er niet met Rooms gedoe komen aanzetten. Het geloof is uit het gehoor, dat heeft de reformatie sterk benadrukt. Daarom is er ook niks te zien in het gebouw. Als er een beetje een goede architect aan het werk is geweest, dan mag je al dankbaar wezen, want daar gaat het allemaal niet om. Het geloof is uit het gehoor. Dus te ruiken valt er ook niks. Dat is in de katholieke kerk heel anders. Die zijn ook veel aardser ingesteld, veel meer gericht op de zintuig. Maar hier vind je dat in deze oud-testamentische context ook zo prachtig. Uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel. In Hooglied 4 heb je ook zo'n prachtige, gaat het over de bruid. Die als een tuin is met vele, vele geurige planten. Die worden er ook opgesomd, dan vind je sommige van deze ook weer terug. En daar komt de koning dan tenslotte tevoorschijn uit zijn ivoren paleis. Nou, ik zal je vertellen, ivoren paleis, dat is duur hoor, dat is duur. Vandaag zou het niet eens meer kunnen. Je komt niet meer aan ivoor, arme olifanten. Maar toen was ivoor nog ruimschoots leverbaar. Dat was nog niet echt van ivoor dat paleis, maar wel met ivoor bekleed. Dat was een teken van de grootste luxe en rijkdom en welvaart. En uit dat ivoren paleis, daar komt de koning in de mooiste kleren. In al zijn geurigheid. Kijk, we hebben het gehad over zijn vijanden. Zo wordt hij toegejubeld. Hij is de grote held die, als hij zijn vijanden tegemoet treedt, daar eens even laat zien aan ze wat hij kan. Met zijn zwaard en met zijn pijlen weet hij ze te verslaan. Maar dit is een heel andere context. Dit is de koning op de dag van zijn bruiloft. Ik moet elke keer aan het Hooglied denken. Een Hooglied 2 is dat, geloof ik, waar de bruidstoet van Salomo beschreven wordt. En waar gezegd wordt dat de bruiloft is de dag van de vreugde van zijn hart. Natuurlijk zou je kunnen zeggen, het is toch ook de dag van de vreugde van het hart van de bruid. Ja, maar het wordt al van de grote koning gezegd. Die grote koning heeft alles wat zijn hartje begeert. Die kan zich met de lekkerste geuren omgeven. Die kan in een prachtig paleis wonen. Maar zijn hart gaat uit naar zijn bruid. Dat is zijn vreugde. En hij heeft een heleboel vrouwen om zich heen natuurlijk. Hij heeft misschien wel een hele harem. Koningsdochters, nog niet eens zomaar meisjes. Maar dochters van alle naburige koningen. Die koningen waren maar al te blij dat ze aan deze chique Salomo, ik blijf maar even bij hem, hun dochters konden uithuwelijken. Maar het allerbelangrijkste, de koningin. Die staat aan uw rechterhand. Het fijne goud van Ofir. Maar goed dat we niet meer weten waar Ofir ligt, anders gingen we nog steeds op zoek of er fijn goud is. Daar kwam het fijne goud vandaan, de koningin. Daarom is deze psalm ook zo dierbaar. Het is een prachtig beschrijving van de koning, die zelfs aangeduid wordt als God. Het is een prachtige beschrijving van de held die zijn vijanden verslaat. Maar dit is de bruidegom. Ik zit ineens te denken dat ik was nog heel jong. Lang geleden, dat ik op een grote Amerikaanse conferentie was. Dat deden we nog als broeders van de vergadering. In die tijd, er waren geen voorgestelde sprekers. Hè? Dus je zat daar bij elkaar met 600-700 mensen. En er was geen uitgenodigde spreker. En ik heb eigenlijk ook nog nooit twee tegelijk zien opstaan daar. Maar toen heb ik ook moed gevat. En ik heb daar gepreekt over vers 11 en 12. Ja, dat kun je nooit vergeten. Als je die versen dan weer leest, dan komt dat weer in herinnering terug. En ik weet heus wel dat in de profetieën van het Oude Testament de bruid niet de gemeente is. Sorry even voor mensen met een vervangingstheologische achtergrond. Hier is de bruid Jeruzalem. Hier is de bruid Israël, zo u wilt. Maar beter is nog om te zeggen Jeruzalem. Dat is veel vergeestelijkt. Als het gaat over de Messias. Zijn aardse bruid. Maar ik heb het toegepast op onszelf. Want er staat iets dat je vandaag op een bruiloft niet meer kan verkopen. Ik mag nog wel eens af en toe een trouwdienst doen. En binnenkort mag ik er weer een doen. Ik vind dat altijd heel erg mooi om te doen. Ik vind het ook altijd, het ontroert me altijd. Er staan twee jonge mensen die nog van toeten nog blazen van het leven weten. Heel jong. Ze weten alleen dat ze van elkaar houden. En dan moet jij ze iets gaan vertellen waar ze verder in hun hele huwelijk, dat misschien 50 jaar duurt, nog wat aan hebben. Dat vind ik heel bijzonder. En dan sturen ze ook altijd de gelofte toe. Zo gaat dat in onze gemeente. Hè? We hebben geen huwelijksformulier, willen we ook niet. Dus ik schrijf altijd, ik zal je suggestie doen wat je aan elkaar zou kunnen beloven. Maar dan mogen jullie net zo veranderen als je wilt. En er staat ook altijd in dat die vrouw geacht wordt te zeggen, ik zal jou onderdanig zijn. En dan ben ik altijd benieuwd of ze dat laten staan of dat ze dat veranderen. Want dan weet ik meteen, dat zegt iets over dat meisje natuurlijk. Misschien ook wel over die jongen trouwens, dat weet ik niet. Ik vind het altijd weer mooi als ze het laten staan. In deze tijd. Wat betekent dat nou? De vrouw onderdanig aan haar man. Ik weet het niet, maar ik weet wel wat hier staat. Hij is uw Heer. Sarah noemde haar man Heer. Dan moet je vandaag eens omkomen. Moet ik eens thuis aan mijn vrouw gaan vertellen. Luister, dochter, nu wordt de bruid aangesproken. Zie, neig uw oor, vergeet uw volk in het huis van uw vader. Je hele geschiedenis. Je moet er een keer een punt achter zetten. Sommige mensen moeten dat heel concreet. Die zouden een stuk gelukkiger worden als ze een punt zouden zetten achter hun leven zoals dat tot dusver gegaan is. Ze zijn de gevangenen van hun verleden. Maar dat is nog even een pastoraal zijpaadje. Zij moet haar volk vergeten. Waar ze vandaan komt, aan haar oorsprongen, haar wortels. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid. Omdat hij uw Heer is, buig u voor hem neer. Maar toen zei ik wel, in die preek, dat weet ik nog. Als over onze verhouding als de gemeente, als de bruid van Christus naar hem toe gaat, dan is het heel gewoon om te zeggen, hij is de Heer. En ik zal je ook dit bij vertellen. Van de Heer Jezus staat in Efeziërs 5 dat hij zijn leven gegeven heeft voor zijn bruid. Geen man hebt uw vrouw lief. Ik heb dat van de week in België nog in een preek gezegd. Zijn meisjes, voordat je met een jonge man in zee gaat, moet je eerst zeker weten of hij bereid is zijn leven voor je te geven. Want er staat er, geen man hebt uw vrouw lief zoals Christus dat heeft gedaan, die heeft zijn leven voor haar gegeven. Dus als je man daartoe niet bereid is, dan moet je er gewoon niet aan beginnen. Maar als je zo'n man hebt die bereid is zijn leven voor je te geven. Die bereid is de grootste offers voor je te brengen. Die jou op handen draagt. Ja, als je zo'n man had, was het misschien ook niet zo moeilijk om een bepaalde vorm te geven aan dat woord onderdanigheid. De reden waarom vrouwen dat zo moeilijk vinden is niet alleen maar omdat ze modern en eigen tijd zijn, maar omdat die mannen zo weinig lijken op de Heer Jezus. Onze bruidegom is volmaakt. Hij zegt niet alleen maar, ik geef mijn leven voor jou. Hij heeft het ook gedaan. Ik weet van een man die dat tegen zijn vrouw zei, ik ben bereid mijn leven voor jou te geven. Toen zei ze, nou begin maar eens met één avond in de week. Zeer toepasselijk, want je leven kun je maar één keer geven voor die vrouw. Maar één avond in de week, dat is toch niet te gek? Dat is heel wat anders. Als die mannen allemaal voldeden, leken op het beeld van de Heer Jezus, zou het dan makkelijker zijn om dit ter harte te nemen. Hij is uw Heer. Buig je voor hem neer. Hij is je bruidegom. Dat betreft sta je op hetzelfde niveau. Dat is een liefdesband. En tegelijkertijd is hij je meester. Tegelijkertijd is hij degene voor wie je neerbuigt. Is hij degene die je wil dienen. En die je wil navolgen. Wat een prachtige woorden. Maar zoals gezegd, dat zal ik toen ook wel in Amerika gezegd hebben. In Pennsylvania. Het gaat hier ten diepste natuurlijk over Jeruzalem, over de bruid van het Oude Testament. Even tussen twee haakjes, sommige mensen hebben daar moeite mee. Hoe kan Christus nou twee bruiden hebben? En dan zeg ik, nou dat vind je prachtig voorgesteld in Jacob. Jacob had twee vrouwen, Lea en Rachel. Wie van jullie denken, stelde Lea voor? Israël of de gemeente? Nou, ik zal je maar vertellen, de oude Ambrosius, de grote kerkvader waar Augustinus zoveel van geleerd heeft. Ambrosius zei, Rachel, dat is natuurlijk de kerk. Lea met die zwakke ogen, dat was natuurlijk Israël. Rachel, dat was het. En dan kom ik en ik zeg, het is net andersom. Heb ik ook niet van mezelf hoor. Het is net andersom. Jacob kwam voor Rachel. Hij kreeg Lea. Maar uiteindelijk kreeg hij ook Rachel. De Heer Jezus kwam voor Israël. Hij kreeg de kerk. Maar uiteindelijk kreeg hij ook Israël. Zo'n hoofd in mijn boek over Israël van God niet meer te kopen, want dit is de samenvatting ervan. Van die 600 zoveel bladzijden. Maar dat is het. Beide, de ene is de hemelse bruid, als je dat zo mag zeggen, de andere de aardse bruid. Het zijn maar beelden. Het zijn maar beelden. En het bijzonder is, Juda, stamvader van de Messias, komt uit Lea. Uit Lea, niet uit Rachel. Heel veel mensen, vandaag de dag, passen de psalm toe, ik moet afronden. En die denken dat het hier gaat om een huwelijk met de dochter van Tyrus. En dan vervalt heel veel van die toepassingen zoals ik het nu gemaakt heb. Maar ik geloof dat niet. Ik geloof dat de HSV het correct heeft. Van die bruid staat niet dat dat de dochter van Tyrus is. Die dochter van Tyrus, Tyrus was een zeer rijke handelsstad. Als je nou weer denkt aan het huwelijk van Salomo, dan kun je je voorstellen dat die rijke handelssteden hun gaven brachten als een geschenk voor het bruidspaar. Zelfs de dochter van Tyrus, in feite is dat misschien wel dichterlijk Tyrus zelf, de stad, komt met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt ze naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen en haar gevolg worden bij u gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Ze gaan het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen de plaats van uw vaderen innemen. Of dat nou weer tot de bruid gesproken wordt. Maar zo wonderbaarlijk. Hè? Er is elke keer een nieuwe generatie. In het Davidische huis, de volgende koning neemt plaats van de vorige in. In het priesterhuis van Aaron, de volgende priester neemt de plaats van de vorige in. Dat was zijn eigen vader steeds. Opvolgen. Daarom is het zo bijzonder dat in de Messias is dat een keer afgelopen. Hij is de laatste. Hij is de laatste van het priesterhuis. En bovendien van het priesterschap van Melchizedek. Hij is de eerste en de laatste in die ordening. Maar als koning ook één keer is hij de laatste van alle koningen uit het huis van David. David eerste, hij de laatste. Dan komt er geen opvolging meer. En tenslotte dit. Ik zal uw naam, zegt de psalmist. Praat hij tegen de koning? Of praat hij tegen de Heere God? Nou, na vanavond weten we dat het eigenlijk niks meer uitmaakt. Ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Wat is het mooi. Mag ik even als een oude kerel praten? Ik vind het een van de mooie dingen van het ouder worden. Mijn vrouw en ik met een bevriend echtpaar zijn met jeugdwerk begonnen toen we 30 waren. Op laatst hadden we 7 jeugdweekenden in een jaar en dat hebben we 10 jaren volgehouden. Sommige van die jongelui waren maar iets jonger dan we zelf waren. En ik vind het nog steeds heerlijk om met jonge mensen te praten. Ze vragen me iets minder dan vroeger. Maar als ze me nog eens vragen, die oude knar, vind ik dat een voorrecht. Het doet me denken aan Psalm 78. Toen mijn ouders 25 jaar getrouwd waren, sprak iemand over Psalm 78. Jullie hebben het je kinderen voorgehouden, die mogen het hun kinderen weer doorgeven. Vertellen aan het volgende geslacht. Zo eindigt ook Psalm 22, als u nog weet. Ik vind het mooi om te mogen zeggen. Ik wil zijn naam ook bij al die opeenvolgende generaties bekendmaken. En er komen weer jongelui. En die willen het ook weer horen. En ik ben er wel een beetje met ze meegegroeid, maar toch, ik kijk in mijn spiegel en dan weet ik ongeveer weer hoe ze naar me kijken. Ik ben ouder dan hun opa. Zo erg is het natuurlijk gesteld. Maar Psalm 78 en Psalm 45 blijven nog steeds waar. Ik wil het aan al die generaties doorgeven. Daarom zullen de volken u loven. Niet alleen maar Israël. Straks in het Messiaanse Rijk en tot in eeuwigheid. Uw volken zullen u loven voor eeuwig en altijd. Nou, dat was een van mijn lievelings Messiaanse psalmen.